Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de EK Daily van zaterdag 10 juli 2021. Langzaam naar het einde toe, Broestel.
Ja, bizar man. Ik vind het echt oprecht dat het wel een soort snel is gegaan.
Ja,
ik heb dat echt heel erg van dat ik denk van nou... Zou ik zomaar nog kunnen, ja, die wedstrijden, alleen zeg maar de ervaring hier gewoon. Het voelt als dat ook gekund dat we vorige week hier begonnen.
Hey, ja, ik heb dat. Heb je dat niet vaker met dingen in het leven die dan sneller lijken te gaan dan andere dingen? Of dat iets te maken heeft met je menselijk brein of zo, hoe ze met dingen omgaan? Nee, maar ik vind het heel, heel gek gevoel, want ik had precies hetzelfde. Terwijl de zeg maar in week 2 of week 3 dat zaten, dat ik dacht, oh, we zijn nog ineens op de helft. En nu lijkt het poef zo voorbij te zijn gegaan. Goed, mocht je daar info over hebben, laat het ons even weten. Vandaag in de EK Daily gaan we natuurlijk wel vooruitblikken op die finale van komende zondag. Wat hadden we trouwens een leuke gozer in de live show, die Gino.
Gino Donorio.
Daar zullen we het zo ook nog eventjes over hebben. Maar we hebben het ook over heel veel ander voetbalnieuws. En laten we maar beginnen met het meest, ja, minst fijne van deze dag. Quincy Promes, of in ieder geval, het is hoe je het net bekijkt, Quincy Promes... gaat toch vervolgd worden vanwege vermeende betrokkenheid bij een steekpartij. Nou, voor mij weet iedereen wel die deze podcast luistert wat er afgespeeld zou hebben vorig jaar in Apkoude op een familiefeest. Hij zou zijn neef hebben neergestoken.
In de knie hebben gestoken.
In de knie hebben gestoken, dat is waar. Of was het boven de knie, toch?
Ja.
Ja, boven de knie. Ja, niet neergestoken, in de knie gestoken. En het OM kwam daar de vrijdagmiddag mee naar buiten. Ja, het gekke is natuurlijk wel dat het nu na het EK komt. Daar was natuurlijk vanuit...
Denk je dat dat toeval is?
Nou, tijdens het toernooi speelde het een beetje aan het begin. Toen was Frank de Boer zeer geagiteerd. Toen was Frank de Boer overigens nog de bondscoach van Oranje. Tegen Jeroen Stekelenburg. Want die zei, ja, ik heb daar al een keer over gezegd, ga er niks meer over zeggen. En die stelde hem de vraag, weet je, wat nou als die tijdens dit toernooi dan wel... opeens vervolg gaat worden. En daar gaf hij niet echt antwoord over. Toen kwam het kamp van die neef. Die zei, het is heel raar dat het nu zo lang duurt... voordat het naar buiten komt. En nu op de dag dat hij zich moest melden bij Spartak Moskou... komt dit nieuws toch weer naar buiten.
Maar daarom, het was oprecht de vraag... denk je dat het toeval is?
Of ik denk
werkt het
niet.
Ook gewoon zo dat hij dan... dat het dan uitgesteld wordt van... oké, laten we het na het EK doen.
Voor mij mag het niet, maar volgens mij is dat wel gebeurd. Zegt mijn gevoel zonder enige kennis... van strafrechtelijke zaken... Dan hoor ik mensen al denken, waar heb je wel verstand van? Nou, niet zoveel, maar hier absoluut niet van. Het enige wat ik me nu wel afvraag is met terugwerkende kracht. Hoe erg dit invloed heeft gehad, zeg maar, op Oranje. Ik heb het gevraagd aan de jongens die vandaag in de live show waren. Profvoetballers Maarten de Fokkert en Bart Vriends. En die waren eigenlijk best wel resoluut. Dit heeft niet echt veel evenveel invloed op een spelersgroep.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee. Nou ja, omdat ik dat dacht, ook al is het... zeg maar 1 of 2% negatieve invloed. Ik denk dat het negatiever is geweest hoe die zich heeft gemanifesteerd in de laatste wedstrijd.
Ja, maar toch? Ja, kan je hem dat echt kwalijk nemen? Ik bedoel, hij voetbalt al, wat is het, al een jaar, anderhalf jaar, gewoon niet heel goed. Dit is hoe, ja, dit is helaas zijn huidige vorm. We hebben ook gezien wat hij wel kan, maar dit is zijn huidige vorm. Maar je zou dan eerder bijna moeten zeggen dat hij beschermd had moeten worden... tegen deze druk die hem op werd gelegd om het verschil te maken in zo'n wedstrijd. Want hij zit gewoon niet in de vorm dat hij dat kan.
Nee, dat ben ik
niet. Dat Frank de Boer hem inbracht, dat is volledig te verwijten, denk ik, aan Frank de Boer.
Dat denk ik ook. Hij wordt vervolgd, dat betekent toch helemaal niet dat hij berecht wordt hiervoor en dat hij schuldig wordt bevonden. Maar mocht hij schuldig worden bevonden, denk je dat het dan einde carrière is? Of dat hij... later toch nog wel een club gaat vinden.
Ja, is altijd wel moeilijk. Hè? Je hebt het met die Russische spits natuurlijk gehad. Die nu gewoon weer voetbalt.
Wie is dat, die Kokorin of niet?
Ja, volgens mij wel.
Ja.
Die nu natuurlijk gewoon weer voetbalt. Ja, volgens mij heb je het wel vaker gehad.
In Engeland toch ook? Je hebt toch jongens gehad die doorgevoetbald hebben met een enkel band en zo?
Geen idee.
Ja, volgens mij wel. Moet ik dat even opzoeken. Jammer dat nu Bart hier zit en niet Mart. Want Mart had zijn motto opgetrokken. Bart zegt natuurlijk niks.
Nee. Maar nee, ik denk niet per se dat het dan einde carrière is. Wat ik denk interessant vind is, toen hij opeens naar Spartak ging.
Ja.
Toen is er best wel heel veel nieuws naar buiten gekomen over wat dan de mogelijke clausules zouden zijn, toch? Van oké, wat als die wel schuldig wordt bevonden of wat als die wordt veroordeeld? Ligt dan het risico nog steeds bij Spartak? Betalen zij dan nog steeds het volledige bedrag aan Ajax? Omdat Ajax er natuurlijk best wel goed van afkwam. Ik bedoel, ze raakten en een speler kwijt die uit vorm was en iemand die waar in Nederland heel veel druk op lag omdat hij misschien vervolgd werd. Dus Ajax kwam er supergoed af. Spartak Moskou heeft Ajax van een probleem verlost. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen clausules bij zaten.
Nee.
Dus ik ben benieuwd welke het zullen vooral financiële gevolgen, maar welke financiële gevolgen er dan nu zijn voor Ajax bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ik weet, ja, dat is ook echt speculeren. Het is zeker dat er clausules zijn opgenomen.
Ja, daarom. Ja, maar ja. Dat is bijna geen speculeren, toch?
Nee. Maar ik bedoel meer of het dan op Ajax terugvalt of op Quincy Promes zelf. Ja. Dat is het meer, het enige. Overigens, ik heb hier een rijtje van mensen die veroordeeld zijn en daarna zo weer zijn gaan voetballen. Wat zeg je?
Breno?
Ja, die gozer van Bayern. Dat echt super grote talent uit Brazilië. Die speelde toen bij Bayern München. En die had een huis in de hands gestoken. En hij deed dat in dronken toestand op dat moment dat zijn vrouw en kinderen niet thuis waren. Celstraf gekregen en uiteindelijk daarna weer gaan voetballen bij São Paulo in Brazilië. Aurier? Die is in 2016 schuldig geworden aan gewelddadige handeling jegens een politieman. Maar die is in beroep gegaan. En hij heeft, ik weet niet hoe oud dit artikel is, maar de jongen die ik het over was, Adam Johnson, die werd in, even kijken, seksuele handelingen met een minderjarig meisje. En die heeft hem toen voor mij een aantal jaar celstraf gekregen. Ik weet niet of die daarna
is terug. Maar die voetbal toch niet meer?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Is die voetbal volgens mij niet meer op betaald niveau.
Oké, ja. Hey, ik zat, hoe heet die nou, die gozer met het enkelbad?
Dat lijkt me... Ik vind dat nog wel, ja.
Nee, oh nee, zeker niet. Het vergrijp is heel anders, zeker. Oh, ik denk dat het wel hoe noem je dat? Een zakelijke beslissing is om dan uiteindelijk iemand als Quincy Promes weer toe te laten. Ja, in de NFL doen ze dat. Daar gebeurde heel vaak bijvoorbeeld huiselijk geweld. En dan wordt hij ontslagen bij de ene club. En dan pakt een andere club hem gewoon weer op. Mm. Omdat ze dan denken, ja, daar wordt ons team beter van.
Ja, alleen denk ik wel dat de voetbalwereld
op ja, nee, anders dat, in elkaar dat, zit. Dat denk ik dus ook. En NFL. Dat, ja, en ik denk dat dat goed is. Ik weet je wat ik het gekke vind? Als je zoiets doet, laat ik vooropstellen, dan is dat natuurlijk heel slecht. Maar wat, of iemand realiseert, zeg maar dat je, hè, want dat waren al die verhalen die destijds in omloop gingen. En ik weet niet of die waar waren. Dat je met verkeerde mensen omgaat. Maar ook hoe dit zoiets ontstaat, dat los van dat je iemand voor de rest van zijn leven mengt, maar dat je zo'n unieke status hebt in de wereld, hè, als profvoetballer. Je hebt van je hobby je werk gemaakt, je verdient miljoenen, speelt in de Nederlands elftal.
Ja, maar dat vind ik een beetje een nonsens argument, omdat je blijft toch bovenal gewoon mens. En een
100%.
Profvoetballer kan toch dezelfde problemen hebben als jij en ik? Tuurlijk kan dat.
Ja, nee, die hebben ze ook. Maar het is meer gewoon,
dus dat, ja, ik denk
gooien zij meer weg dan wij, zeg maar, als wij het
nee, dat, ja, dat, maar dat is toch altijd relatief. Ik bedoel, er zijn toch ook 100.000 profvoetballers die niet per se gelukkig zijn met hun leven als prof. Dat horen we toch best wel vaak.
Ja.
Dus ja, ik vind dat, ja, ik denk niet dat het dat het bij een voetballer erger is of minder erg of zo.
Nee.
Of logischer is of niet logischer.
Nee. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, het was meer gewoon, ik weet niet, we gaan wel door. Is inderdaad, het zit in mijn hoofd. Maar ik weet niet. Het is gewoon lastig te vatten. Maar goed, dat is sowieso als je verdacht wordt van dat je iemand hebt neergestoken. Dan gaat het sowieso al niet heel lekker. Over niet lekker gaan. Het EK in 10 verschillende landen. In ieder geval, dat zegt de UEFA-voorzitter Alexander Seferin. Die is er niet zo blij mee. Het is niet voor herhaling vatbaar, vindt hij.
Nee, daar waren we allemaal achter.
Nou ja, sorry hoor, maar het is niet heel vaak dat wij hetzelfde denken als de UEFA.
Nee, maar ik bedoel, ja, dit wisten we volgens mij na de groepsfase al. Of eigenlijk wisten we het van tevoren
al. Maar het was ook niet zijn idee. Hè? Dat zei hij ook. Het is van mijn voorganger. Michel Platini heeft dit bedacht.
Dat is wel waar.
Welk land heeft het meest gereisd, denk je?
Nou, dat zal een land zijn die zelf niet een speelstad hadden. Portugal?
Nee. Zwitserland. Conti.
Terwijl die toch redelijk centraal in Europa liggen.
En redelijk neutraal zijn. Ze speelden geen enkele wedstrijd op rij in hetzelfde land. Ze begonnen altijd lekker in Baku. Toen gingen ze naar Rome om daar tegen Italië te spelen. Toen weer terug naar Baku om tegen Turkije te spelen. En in de knock-outfase gingen ze eerst naar Boekarest in Roemenië. En eindigden in Sint-Petersburg. 15.000 kilometer gereisd. Het heeft toch niks met topsport te maken dit.
Ja.
Er zit toch één. Enorm...
Nou, dat vind ik ook wel weer een beetje heftig. Ja, het is. Ja, dat ik weet niet. Dat vind ik niet per se. Ja.
Als je tegen een land speelt dat al zijn wedstrijden in eigen land heeft gespeeld, dan is het toch oneerlijk? Als je ziet hoeveel je moet reizen.
Maar dat. Nou, ik denk niet per se dat dat met het reizen te maken heeft. Dat reizen vind ik wel meevallen.
Het vliegtuig is bewezen dat het niet goed is voor je lichaam. Hè?
Nee, dat weet ik ook. Alleen dat gebeurt toch ook voor Champions League-wedstrijden? Moet je toch ook.
Zeker, maar dat is over zeg maar een langere periode.
Snap
reizen
ik. Alleen
elke,
ik denk
reist elke club evenveel.
Mm-hmm, maar alleen ik denk dat reizen dat nog wel meevalt. Alleen ik denk dat voor mij zit het probleem niet per se daar. Ja, ik weet niet. Maar voor mij zit het probleem meer in dat je niet een EK-sfeer krijgt in een land.
Nee, maar dat is een andere discussie natuurlijk. Hè? Dat eigenlijk niemand in een land speelt voor eigen supporters. Wat natuurlijk mooi is,
jawel,
dat alle supporters... Ja, maar niet elk land, zeg maar.
Nee.
Dus als je nu... Heb je één normaal organiserend land. En dan komen alle supporters daarheen. En dan wordt het een fantastisch voetbalfeest. En dat hebben we nu natuurlijk ook niet gehad. Dat heeft natuurlijk ook met de corona te maken. Maar ik bedoel dat een land 15.000 kilometer moet reizen. Ja, ik wist dat zij veel moest rijden. Dat is zoveel. En nou, als het Severin zit... En voor mij is hij nog voorlopig nog even UEFA-voorzitter... Dan wordt het in ieder geval niet meer op zo'n manier georganiseerd.
Nee, maar dat moet ook... Ik bedoel, ja... Ja, we hebben toch nooit eigenlijk echt de beweegredenen begrepen... waarom dit dan door heel Europa zou moeten zijn. Dat bedoel, dat was vanaf... Van tevoren werden eigenlijk alle argumenten genoemd van... Hey, hier zit en een beetje een gek dingetje in qua oneerlijkheid... omdat sommige landen thuis spelen en sommige niet.
Ja.
Daarnaast... het reizen, daarnaast de sfeer die denk ik ontstaat in een organiserend land. Daarnaast kwam er ook nog een soort pandemie die het vele reizen ervoor zorgde dat dat eigenlijk heel gek was. Het is ook nog eens het gekste jaar waarin dit probeersel uitgevoerd had kunnen worden, dat ze het ook nog is. Dus ja, al met al is het denk ik één grote mislukking. Dat.
Ja.
Oeh, en dat is nog wel een soort grappig hoe leuk hoeveel toffe wedstrijden er eigenlijk nog tussen zaten.
Ja.
Want ik heb wel oprecht echt voetbal inhoudelijk echt heel veel genoten van wedstrijden op dit EK. Ik bedoel, 2016 en 2018 waren in mijn ogen wel wat minder.
Ja, ik vond 16 ook geen leuk toernooi. Nee, zeker niet. Nee, ik vond 18 jaar heb ik nog wel echt een hele vette wedstrijden gezien, maar... Nee, ik ben wel met je eens. Dit zijn wel ook wedstrijden waar je het over 5 of 10 jaar nog steeds over hebt, zeker. Gelukkig in 2024 hoeven we helemaal niet zo ver, hè? Duitsland. Wel echt heel veel zin in.
Ja, ik moet zeggen dat ik nu vooral met 22 nog wel bezig ben.
Ja, volgend jaar is in Qatar, maar dat is ja, wat we daar ook mee gaan doen. Dat is toch een andere sfeer dan dat we, als we er al iets mee gaan doen.
Ja.
En dan heb je ja, in een voetbal mekka... Of een voetballand puur sang als Duitsland is het wel echt genieten. Want 2006 vond ik ook een waanzinnig eindtoernooi.
Ja, dat was gruwelijk.
Ja.
Nee, maar dat is toch dat is toch ook hetgeen wat je wil. Ik hoorde Lars denk ik dat het beste omschrijven in zijn podcast vanuit de bus. Ik weet even niet meer met wie dat was. Maar toen zei hij ook van normaal dan kijk je natuurlijk de wedstrijden bij de NOS. En dan zie je heel veel, in zo'n uitzending zitten heel veel sfeerverslagjes van, oké, dit is een mooie wijk in München. Hamburg is bijzonder, want daar spelen, daar komen vier Duitsland internationals. En dan krijg je zo'n reportage van de stad over de sfeer die in het land leeft. En nu, het kan ook niet. Ik bedoel, het interessantste was om daar om nog achter wat dingen te komen zoals Baku en zo, weet je wel. Wat plaatsen die iets minder bekend zijn, dat we daar nog wat over hadden. Ja. Alleen dat was het ook wel en dat is wel heel erg jammer.
Eens. De finale komende zondag. Ik zei het net al aan het begin van deze podcast. Gio, dat was zo mooi. Of zeg Gio?
Gino.
Gino, geen Gio. Gino. Die in quarantaine in Engeland zit. Omdat hij bij de finale aanwezig wil zijn.
Hij heeft daar zelf voor gekozen. Hè? Er mogen 1000 Italianen aanwezig zijn. Ja. Maar dat was dan een heel protocol. Je moet het land binnen, dan moet je getest. Of je moest in eigen land getest worden. Dan kom je Engeland binnen, dan moet je ook getest worden. Dan moet je daar, ook als het negatief is, moet je in quarantaine verplicht.
Ja.
Dus hij zat op een hotelkamer waar hij dan bleef.
En de halve finale heeft gekeken.
Tot en met de wedstrijd en... Het is dan ook niet de bedoeling dat er heel de stad door wordt gedwaald. Dus het wordt in principe is de bedoeling om rechtstreeks naar het stadion te gaan. En dan ook, volgens mij is het best wel snel na de wedstrijd dat je weer naar huis gaat. En dan zitten ook alle testprotocollen er weer bij.
Je moet er wat voor over hebben.
Je moet er echt wat voor over hebben.
Hij was er in 2000 bij, in de Kuip. Frankrijk, Italië. De winnende goal van David Trezeguet. Dat deed hem heel veel pijn, vertelde hij. Gino in de liveshow. En het is wel mooi. Hij is echt diehard Italië-fan. Italiaanse vader, voor mij, als ik het goed heb. En wel mooi. Als je liefde zo diep zit, dat je dat er allemaal voor over hebt. En dat hij ook niet durfde te kijken tijdens de halve finale.
Ja, maar zou je dat niet voor Nederland over hebben? Als ik een kaartje kon krijgen, zou ik dat ook wel doen. Hè? Dan had ik nu ook wel in quarantaine gegaan in Engeland.
Voor de EK-finale van Oranje? Ja, weet het niet. Nee, ik denk niet dat het zo diep mijn liefde voor Oranje zit.
Nee, ik heb ook. Ik ben ook niet de gekste Oranje sporter, maar het is toch tering vet om bij een EK-finale.
Ja.
En dan ook nog van je eigen land. Ja, ik zou dat wel. Ik zou het er sowieso voor.
Ja,
over
maar
hebben.
Je zou het gokken sowieso. Want hij gokte natuurlijk nu, want hij was er al, zeg maar, tijdens de halve finale. Ja. Nee, ja, zo'n gok is natuurlijk. Als je niet hoeft te. Weet je, of je neemt vakantie op, dan is dat top dat je dat kan doen. Overigens over Engeland-Italië. Goldman Sachs heeft een voorspelling gedaan. En die hebben dat aan de hand van verschillende dingen uitgezocht. Zoals de recent gescoorde doelpunt, de kracht op basis van de World Football Elo rating. Goals gescoord ten opzichte van geïncasseerd op dit toernooi. Het thuisvoordeel, wat 0,4 doelpunten per wedstrijd waard is. En de geschiedenis op toernooien.
Saai.
Wat?
Wat boeit het nou wat een zo'n adviesbureau meet? Ja, dat boeit me echt heel weinig.
Oké, nou dan gaan we het niet bespreken.
Nee, maar haal jij daar wat uit?
Nou, ik wil dat bespreken met jou, maar als
wat
jij
vind
je
er dan interessant aan?
Nou, wat zij hebben voorspeld.
Oké, wat hebben ze dan voorspeld?
Wat denk je?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, 2-1. Maar ik merk al dat je dit niet leuk vindt, dus dan gaan we door. Voor Engeland.
Maar vind je dan interessant dat ze... Want deze dingen, die factoren waar zij naar kijken... die denk jij dat die ook echt invloed hebben op de wedstrijd?
Nee, tuurlijk niet. Nou, wat zij zeggen, jawel, tuurlijk. Want ze kijken naar vorm en allemaal variabelen met die... Wat was dat ook alweer? De voetbal, World Football Elo rating. En dat is dus weer gebaseerd op heel veel dingen. En dat nemen ze dan mee. Maar...
Vind je niet dat, zeg maar, als je het zo wiskundig gaat benaderen... dat het wel een beetje de romantiek weghaalt?
Want?
Nou ja, omdat het heel erg... Omdat het dus eigenlijk insinueert van... Je kan van tevoren bepalen of inschatten hoe iets gaat verlopen.
Nee, maar ja, maar het is niet dat het zo uitkomt. Het is
maar dan is het toch helemaal niet interessant om over te hebben.
Ja, maar we hebben zoveel mensen die vanuit gevoel een voorspelling doen. Sterker nog, het heeft nog niemand kunnen onderbouwen op basis van wat. En zij proberen het op basis van data een voorspelling te geven. Dus ja. Maar goed, wat ik al zei, je hebt er geen zin in om over te hebben.
Ik
dus
dan gaan heb we door. Al 3 vragen gesteld, Niel.
Jan-Willem Spaans, die heeft voor Elf een mooi verhaal gemaakt... over de eerdere vierde ontmoeting tussen beide landen op een groot toernooi. En de laatste was op... Weet je het? WK 2014. Björn Kuipers was de scheidsrechter. Dit is wel opmerkelijk.
Dat is toevallig.
Ja. Hoeveel spelers staan er morgen op het veld? Of overmorgen op het veld? Morgen op het veld... die in 2014 ook op het veld stonden, denk je?
Vier.
Twee per land?
Ja.
Wie heb je voor Engeland?
2014. Kane?
Nee. Daniel Sturridge in de punt destijds. En Kane zat ook niet bij de selectie.
Nee, dan weet ik niet.
Nee. Bij Engeland, Sterling.
2014?
Ja.
Zo.
Raheem Sterling.
Tering.
En hij gaat natuurlijk niet in de basis starten, denk ik. Maar Henderson speelde als basisspeler.
Zo, echt in 2014? Wow.
Voor de mensen die het niet ook...
Maar die gasten waren toch ook jong dan?
Ja.
Hoe oud is Sterling nu? 25, 26?
Raheem Sterling. Hij was wel een beetje de Owen van 98, zeg maar. Dus Raheem Sterling is op dit moment 26 jaar. Wordt dit jaar 27.
19.
Ja.
Tering.
Ja. Ja, zeker. En ja, het is wel een beetje een traditie bij de Engelsen dat je altijd van zo'n jonge gozer mee hebt. Maar Hart op het hok. Glenn Johnson, Cahill, Jaelka. Baines. En dan... controlerend Gerrard en Henderson. En dan speelden ze met vier aanvallers. Danny Welbeck, Sterling, Rooney en Sturridge. En bij de Italianen, hoeveel denk je? Eentje die speelt er 100 jaar.
Twee.
Oké, wie?
Ja, Chiellini en Bonucci.
Ja. Chiellini is goed. In deze opstelling bij Google speelt hij controlerende middenvelder. Opmerkelijk. Nee, Verratti.
Ja.
Verratti en Chiellini. Even ook hierop. Darmian, Barzagli, De Rossi, Paletta achterin. Sirigu op het hok.
Zullen we deze opstelling... Zullen we dit niet...
Nee, deze opstelling klopt niet heel veel van.
Jezus.
Maar Verratti inderdaad met Pirlo, Marquisio, Candreva. En voorop, winnaar. Ja, zeker. Winnaar van deze wedstrijd. Maar ook doelpunten maken, wisten. Mario Balotelli. Italië win met 2-1. En het opmerkelijke van deze wedstrijd is... Dat was de eerste speeldag. Beide landen gaan niet door naar de pool. Ik denk niet dat het vaak is voorgekomen, toch? Dat
nee.
Italië en Engeland allebei in de pool zitten. Dat Uruguay doorgaat, is geen verrassing, lijkt me. Costa Rica.
Ja,
zo.
Zeker. Die vlogen er daarna rap uit natuurlijk. Ja,
ik weet nou niet... Kijk, dat had mooi geweest als ik nu had geweten... Oké, wat heeft Björn Kuipers daarvan gemaakt, die wedstrijd? Dat staat me niet iets bij, dat er iets bizars is gebeurd, nee. Toch? Maar goed, Björn Kuipers, zondag weer de scheidsrechter.
We kunnen trouwens, ik kreeg een mailtje van de KNVB, dat we team Kuipers kunnen, die kunnen op Schiphol, is er een persconferentie als ze terugkomen.
Serieus?
Ja, dus kunnen we kiezen of we erbij willen zijn.
Wanneer? Maandagochtend?
Nee, maandagmiddag.
Oké. Okay. En zullen we daarheen samen?
Nou, ja, wat moeten wij aan de scheidsrechter vragen?
Geen idee.
Het zijn perskoken.
Oh.
Geen één op één.
Ja.
Ik zat aan te denken om Bart Obbing te sturen.
Ja, maar die zegt dan niks.
Nee, maar dat hoeft ook niet bij een persco, want dan stelt iedereen al vragen.
Gaat hij gewoon foto's maken?
Gewoon, de rest, AD,
stories,
Telegraaf, laat je gewoon vragen stellen.
Vind ik een hele goeie. Vind ik oprecht een hele goeie.
Ben benieuwd.
Naar?
Kuipers?
Die persco?
Nee, naar de wedstrijd natuurlijk.
Ja.
Het is wel... Het is natuurlijk wel een ziek podium. Ja, ik zei het gisteren in de liveshow, zei ik het van... Ik vind het wel gewoon... Natuurlijk heb je niet de blijdschap die je hebt bij Nederland zelf, maar ik vind het wel gewoon echt knap dat wij gewoon in de halve finale een scheidsrechter hebben en in de finale. Dan denk ik van, goh, er staan toch mooie twee Nederlanders.
Ja, en laat ik vooropstellen dat ze het allebei een heel goed toernooi hebben gefloten. Ja, Makkeli, daar hebben wij natuurlijk een andere mening over. En daar is het vooral heel veel over gegaan de dag erna. Laten we Björn Kuipers een wedstrijd gunnen of een prestatie gunnen waar het maandag niet meer over hem gaat.
Ja.
Toch? Maar goed. Ja, ik vind het natuurlijk. Het zegt ook wel wat over het niveau van de scheidsrechters. En wie zei dat nou bij ons in de liveshow? Dat hij het niveauverschil zo groot vond tussen hoe ze nu fluiten in de Eredivisie. Was Martin Haaf, of niet?
Ik dacht dat jij dat gisteren zei in de podcast.
Nee, Martin Haaf zei dat.
Oh.
Ja, die zei het in de liveshow.
Dat je nu quote van jezelf aan het
draaien was. Nee. Ik draai wel redelijk door. Maar trouwens, dat moeten we ook nog even voor de mensen die... Niet alles hebben meegekregen. Nou, dat denk ik wel. De maatregelen natuurlijk van het kabinet. We zouden vanavond...
Een demissionair kabinet.
Heel goed. Demissionair kabinet. Die hebben besloten dat er geen nachtclubs dicht moeten. Per direct.
Lijkt me wel een verstandige keuze.
Nee, zeker. Maar mensen weten natuurlijk dat wij een feest zouden organiseren met Club Atelier samen. Eigenlijk het slotfeest van het EK. Heel, heel jammer dat het niet doorgaat. Hele begrijpelijke beslissing dat het niet doorgaat. Maar wel echt heel jammer. Maar we gaan proberen uiteindelijk nog een slotfeest te organiseren als alles weer mag. Dus voor de mensen die denken, hey, zonde dat we dit niet met jullie kunnen vieren. In de toekomst
gaat toch het, een kaartje gekocht?
In de toekomst gaat het helemaal goed komen. Ja. Toch? Zeker.
Hopelijk.
Ja.
Nou ja.
Ja, zeker.
Heb je
ja.
Dan, word je soms niet een beetje moedeloos gewoon? Ik maak me wel weer echt zorgen nu het weer zo,
ja.
Zo hard gaat met alle besmettingen.
Ja, het is echt moedeloos. Ja, oprecht. En het, ja, ik vind het gewoon echt, echt heel jammer. En weet je, ja, ik laat ik het zo zeggen. Ik heb ook niet het idee dat, dat we zeg maar de juiste beslissingen, of dat er een juiste beslissing is op dit moment. Behalve nu dat wat ze nu doen. Maar in het verleden dat dat allemaal je nog steeds tegenwerkt. De geest is een beetje uit de fles, merk ik. Gewoon met beslissingen en wat mensen voorstellen. Heb je dat niet?
Nee, dat niet.
Nee? Ik bedoel, stel dat als nu het beste voor het land zou zijn, we moeten gewoon in complete lockdown. Ik denk dat het niet meer lukt.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, maar dat bedoel ik. De geest is een beetje uit de fles bij de mensen. Doordat het
ik
zo
weet ook eigenlijk niet zo goed wat dat betekent, geest uit de fles.
Nou, dat mensen moe zijn. Dat ze mensen niet meer volgzaam zijn. Dat mensen er niet meer in geloven. Dat is de geest uit de fles, zeg maar. En dat bedoel ik omdat er zoveel maatregelen zijn geweest. Dan, en toen mocht het opeens open en nu weer dan weer niet. En ja, ik weet niet. Ik word er gewoon ook wel een beetje moedeloos van. Maar we blijven positief, want we blijven gewoon podcastjes maken. Dat mag nog wel. En als dat dan niet bij elkaar is, dan hebben we allebei een USB-microfoon. Dan doen we het vanuit Gouda in Amsterdam. En dan kunnen we het hebben over Cody Gakpo bijvoorbeeld.
Zo.
Hoe zijn debuut was bij Bayern München, als we dan in een lockdown zitten.
Nou, dat is wel heel, heel snel. Maar ze hebben wel interesse.
Bayern München of Lille? Waar moet hij heen?
Lille of Bayern München? Laat ik zo zeggen. Het hipste antwoord zou zijn, bij Lille zou die gelijk gaan spelen.
Ja.
Misschien trouwens, want ik bedoel, daar is ook een uitstekende aanval. Maar ik denk dat Bayern München, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ik bedoel, je speelt bij een van de beste clubs ter wereld. Echt top 5.
Absoluut.
Je kan ook wel zeggen dat er bij Bayern best wel sprake is van een beleid waarop regelmatige basis jonge spelers kansen krijgen. Ja. Kijk nu alleen weer naar Musiala en zo. En in het verleden al met Coman bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk een soort lopende bandwerk is. Dus in die zin zou dat natuurlijk echt een gruwelijke
maar als je goed genoeg bent, ga je daar spelen. Alaba speelde op een jonge leeftijd. Müller.
Nee, zeker. Alleen die hebben natuurlijk wel het voordeel dat ze vanuit die, ik bedoel, Gakpo gaat hoe dan ook een aanpassingsperiode krijgen.
Zeker.
En dat is natuurlijk wel anders dan spelers die uit de jeugd komen.
Ja, Davies werd toen in Jong gezet of Bayern 2.
Davies heeft anderhalf jaar volgens mij in Jong gespeeld.
Ja, zeker. Maar die had al gedebuteerd zeg maar, op het allerhoogste niveau.
Ja, maar dat was echt de grote ster van Montreal.
Nee, voor mij Vancouver Whitecaps, zeg ik uit mijn hoofd.
Die was daar de grote ster linksbuiten.
Ja, zeker.
En die heeft gewoon
Canadese International toe voor mij al.
Ja, die heeft gewoon een jaar in Bayern München 2 gespeeld.
Maar ja, ik denk dat Cody Gakpo. Stel, ze zegt dit tegen Cody Gakpo. Je gaat gewoon meten. Je bent gewoon A-selectiespeler. Je gaat wel veel spelen in 2. Maar dus als je een jaar wacht, dan ben je gewoon onbetwist basisspeler.
Want dat kunnen ze niet.
Nee, maar dat plan hebben we met je.
Ja, ja moeilijk. Lijkt mij wel ook moeilijk als speler hoor.
Ja, nee, dat ben ik niet.
Eerlijk, want natuurlijk is het misschien is het al heel verstandig of zo.
Mm.
Maar het lijkt me wel heel moeilijk dat je dan moet accepteren. Of je moet heel veel zelfvertrouwen hebben en denken. Ik fix het wel.
Ja.
Maar dat lijkt me heel moeilijk. En Lille is natuurlijk ook een hele mooie club hoor. Ik bedoel, dat zou voor hem ook heel gaaf zijn. Hoewel.
Ik heb altijd bij Lille nu het gevoel, met alles wat er nu weggaat, of dat ze hebben natuurlijk een waanzinnig seizoen gehad, kampioen geworden, dat het alleen maar slechter gaat en dat het dan onrustig, of niet onrustig wordt, maar dat, ja, ik weet niet, dat niet het juiste moment is om in te stappen. Kijk, ja, aan de andere kant, zij hebben ook wel echt. Ik pak hem even. Zij hebben natuurlijk wel zeg maar een neusje voor talenten met David, die ze toen gehaald heb, Sven Botman. Dus het zijn ook wel gasten die dan op een gegeven moment, als ze goed spelen in de Eredivisie of in de Jupiler Pro League en je wordt gehaald naar de Ligue 1, dat je dan wel in één keer ook kan gaan spelen.
Ja, en over de Ligue 1 gesproken, ik pak het even over. Ik denk dat we even naar Jurriaan moeten gaan luisteren.
Na het eerste WK op Europese bodem in 1934 was de vraag wat die wereldtitel van Italië nou waard was als de zogenaamde scheppers van het spel niet aan dat WK deelnamen, omdat ze het een belediging vonden voor een sport. De Engelsen hadden in 1933 wel een oefenduel in Rome gespeeld. Het werd toen een gelijkspel onder het toeziend oog van de Duce, 1-1. En dit bood de squadra het vertrouwen om met een goed gevoel aan het WK te beginnen. Toen ze eenmaal wereldkampioen waren, op 14 november 1934, was de kersverse wereldkampioen te gast op Highbury voor een duel met Engeland. Natuurlijk ging men er in Londen vanuit dat Italië geen schijn van kans zou hebben in het Hol van de Leeuw. Maar dat bleek mee te vallen. Engeland begon furieus met harde tackles en binnen een kwartier brak Luisito Monti zijn scheenbeen na een doodschop van Boden. Italië moest met 10 man verder, want invallers bestonden toen nog niet. Vervolgens liep Engeland over Italië heen en scoorde het 3 keer binnen 12 minuten. Het stond dus 3-0 door doelpunten van Brooke, Drake en daarna nog eens Brooke. Maar na rust keerde Italië terug op het veld met een totaal andere instelling en koos het voor de aanval. Binnen een kwartier scoorde Meazza 2 keer en was het weer een echte wedstrijd. De fijnproevers op de tribune hebben vooral waardering voor de moed van de Italianen die met een man minder boven zichzelf uitgroeiden. Beide ploegen kregen kansen en in de 87ste minuut miste Orsi na een combinatie met Guaita de kans op een niet onverdiende gelijkmaker. Engeland versloeg de wereldkampioen, maar toch waren de Italianen volgens de annalen de morele winnaars van dit duel. Het verschil tussen Engeland en de rest van de wereld werd steeds kleiner.
Ja, en dan nog even huishoudelijke mededelingen, dat helemaal niet, maar twee beterschapswensen. Ben Rienstra, medische keuring. Vandaag, daar zijn bij de medische keuring hartproblemen aan het licht gekomen. Bij Fortuna Sittard, aanvoerder van Fortuna Sittard. Dat is heel veel beterschap.
Onregelmatigheid, hè? Ja. Dus dat betekent, hoeft niet per se problemen te veroorzaken. Maar het is potentieel.
Ja, maar dus voor mij gaan ze nog verder onderzoeken. Maar het is natuurlijk heel, heel vervelend nieuws voor Ben Rienstra. Dus beterschap Ben en Fouke Boy gaat langzaam de goede kant op. Vorige week natuurlijk ineens werden we opgeschrikt door de technisch directeur van Cambuur Leeuwarden over een herseninfarct. Dus dat gaat de goede kant op. Dus
dan heb ik ook nog, toch wel om iets leuks nog mee af te sluiten. Ja. Martijn van Zijtveld, onze FC Buitenland host.
Die heeft 2 keer raak geschoten.
Is en vader, wordt vader.
Ja. En hij gaat trouwen.
En zijn toekomstige vrouw heeft ja gezegd.
Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja.
Martijn van Zijtveld van special voetbal shirts natuurlijk. Ja. Ik heb er 4 in mijn kast liggen. Dus
zeker.
Dat mag wel even genoemd worden.
Zeker. FC Buitenland host, dus gefeliciteerd.
Maar bovenal commentator natuurlijk.
En bovenal voetbal shirt fetischist. Kenner. Dat was allemaal weer. De EK Daily van zaterdag 10 juli 2021. Nog een nachtje slapen en dan is het EK finale. Heel veel zin in. Italië, Engeland. Nooit meer gaan we zo'n wedstrijd vooruitblikken met Goldman Sachs. Tot morgen.